In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen, gemeente, die mooie verzen uit Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En van hen mag gelden wat in het vierde vers staat. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, de versen 3 en 4.
Thank you.
Wij willen vooraf met Gods levend gemaakte kerk belijdenis doen van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en aansluitend instemmen kon het zijn met mond en hart met Psalm 33 vers 11. Goedertieren vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. En aansluitend de schriftlezingen, eerst uit Romeinen 8, vers 31 tot 39, en dan uit Hebreeën 7, vers 21 tot 28. Dus eerst de geloofsbelijdenis, dan zingen Psalm 33, vers 11, en dan lezen Romeinen 8, vers 31 tot 39, en Hebreeën 7, vers 21 tot 28.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Hebreeën 7, we beginnen bij vers 21. Maar deze met eedzwering, door die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is.
Uw gaven worden ingezameld en wij gaan zingen uit Psalm 66 en daarvan de versen 6 en 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En wat er verder volgt in Psalm 66, de versen 6 en 8, na de inzameling van uw gaven.
Thank you.
Straks, gemeente, na het amen van de prediking, willen we instemmen met Psalm 17, de versen 3 en 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor 's vijands macht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Psalm 17, de versen 3 en 4, na het amen van de prediking. En gemeente, de tekst is genomen uit Romeinen 8. En daarvan vers 34 dat we nog eens lezen. Romeinen 8, vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Het is vandaag de zondag na Hemelvaart. En Hemelvaart, dat is een afscheidsdag. De discipelen hadden daar ook moeite mee en Jezus herkende dat en herkende dat. En sprak hun ruim voor de Hemelvaart van de nieuwe trooster, de grote trooster die komen zou en die hun hart in zou winnen, in zou nemen en dan de dingen van de Here uitleggen tot eeuwige troost. En zo mogen we dat uiteindelijk ook geloven. Want het heengaan van de Here Jezus op hemelvaart, dat is niet eigenlijk een verlies, maar dat is winst. En daarom heb ik de tekst gekozen uit Romeinen 8, omdat daar zo heel mooi de lijn van de winst, de geestelijke winst in staat van de ten hemel gevaren Here Jezus Christus. Jongens en meisjes, jullie hebben taalles op school, een voorbeeld. Goed, beter, best. Heb je dat al geleerd? Dat is de stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap. Je kan het ook doen met fijn, fijner, fijnst. En dan kun je ook nog zeggen het allerfijnst. Waarom zeg ik dat nou? Omdat dat nou precies past op de tekst en dan aangeeft dat hemelvaart en thuiskomst van de Here Jezus bij de Vader in de troon geen verlies is, maar winst. Want wat staat er? Christus is het die gestorven is. Dat is veel. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Dat is meer. Die ook aan de rechterhand van God is. Dat is het meeste. Maar het allermeeste is dat hij daar voor zijn volk en kinderen bidt. Ook nu, zonder amen te zeggen, zei de ouderling van dienst in de consistorie voordat we de kerk ingingen. En daarom schrijf ik boven de preek, het volle werk van de levende Christus. Vier gedachten. Dat is in de eerste plaats veel. Dat is in de tweede plaats meer, dat is in de derde plaats meest en dat is in de vierde plaats allermeest. Ik herhaal, het volle werk van de levende Christus, dat is veel, dat is meer, dat is meest, dat is allermeest. We hebben opgeslagen Romeinen 8. En dat is geen betoog, geen dogmatisch betoog, dat is geen leerstuk, dat is een lofzang. Daar is Gods wedergeboren volk aan het woord. Paulus gaat erin voor en neemt ze mee. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de kinderen, de uitverkorenen Gods? Dan staat er, God is het die rechtvaardig maakt. Wat een wonder. En dan kan het ook er staan, wie is het die verdoemt? Bijzonder. Nou, dat zeg je niet als je geen genade kent. Maar als je genade kent en weet dat je de verdoemenis eigenlijk verdiend had, en dan mag ontdekken dat er in het volle werk van de levende Christus dit wonder gebeurt, dat God de zondaar rechtvaardigt, dan leert Gods kind verwonderd zeggen: wie is het die verdoemt? En dan komt het antwoord. Wat staat er? Christus is het die gestorven is. Bijzonder, gemeente, bijzonder. Gods recht, ja, daar zouden wij voor moeten beven en daar zouden we even onder moeten sterven. Gods recht, dat betekent dat we het allemaal verzondigd hebben en het in de eeuwigheid niet na zullen vertellen in de verlorenheid. Maar voordat God daar nu zijn kinderen heen stuurt omdat ze het verdiend hebben, heeft de Heer Jezus in de stilte van de eeuwigheid gezegd, toen de Vader vroeg: wie zal borg worden voor dit volk met zijn ziel? Toen heeft de Heer Jezus gezegd: Vader, stuurt u mij maar. En toen heeft die Heer Jezus Christus, die in de tekst genoemd wordt, zo te maken gekregen met de heilige, rechtvaardige toorn van God. Mensen, daar kunnen wij maar wat van stamelen. En dat wilde die reine borg dragen om zijn volk en kinderen voor eeuwig vrij te kunnen spreken op grond van zijn volbrachte werk. Ja, Christus is het die gestorven is, staat er in de tekst, dat is veel. En er staat niet Jezus, al was dat ook zo, Jezus is gestorven, maar Christus, dat betekent, daar staat de Vader achter in zijn opdracht en dat doet de Zoon, de Heer Jezus, als Messias voor zijn volk en kinderen. En toen aan Golgotha's kruis heeft de Heer Jezus met de verdoemenis kennis gemaakt, geliefden, die wij zouden hebben verdiend. Ja, ik kan er maar wat van stamelen, want wat moet dat voor die rechtvaardige reine borg geweest zijn, dat hij die heilige toorn van zijn Vader heeft moeten meemaken en dat zijn Vader zijn handen van hem aftrok en dat de hel in zijn ziel was. Vreselijk. Nou, maar dat heeft hij nou gedaan, eens en voor goed. En hij heeft mogen roepen: het is volbracht. En omdat dat zo is, kunnen zondaren als u, jij en ik worden vrijgesproken als we hebben leren vluchten achter dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Mag u het kennen? Mag jij het al kennen? Jongens en meisjes, geloven jullie dat? En als je dan mag vluchten als een arme zondaar achter dat volle werk van de levende Christus, al is die dan in de hemel, maar dan bedekt de Heilige Geest je hart en leven, verzoent je schuld en zonde, zo teer en zo echt en zo bijzonder, dat je gaat zeggen: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Nou, dat is niet zo moeilijk, want na ontvangen genade doe je ook wel zonde. Maar God is het die rechtvaardigt, als die je namelijk ziet achter dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus wegkruipen. En daar wil de Heilige Geest je brengen. En dan klinkt het ook: wie is het die verdoemt? Nee, dat heeft nou Christus gedaan voor al Gods volk en kinderen. Zalig gemeente, als we dat mogen kennen, als we daaruit mogen leven. En als u het nog niet kent, het kan nog, want het is nog het heden van de genade. De Heere heeft geen lust in de dood van de zondaar, al zou dat verdiend zijn. En het bewijs daarvan is dat Christus gedaan en gezegd heeft: Vader, straft u mij maar, opdat schuldige zondaren vrij uit zouden gaan. En als we dan mogen vluchten door de trekkracht van de Heilige Geest achter het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, dan mag het zijn zoals het ook in Romeinen 8 staat: zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn en die door de Geest van God geleid worden. Die worden kinderen van God genoemd en ze leren zeggen: Abba, Vader. En ook de dingen die tegen zijn, die ze niet kunnen plaatsen in de voorzienige leiding van God, daar moet je ook altijd voorzichtig mee zijn, die moeten toch meewerken ten goede voor degene die de Heere lief hebben. Het volle werk van de levende Christus, dat is veel. Maar er staat nog wat achteraan. Christus is het die gestorven is, Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Dan moet je wel goed lezen wat er staat. Meer betekent niet dat het kruis minder waard is. En het offer van het kruis is belangrijk. Maar de opstanding is ook belangrijk, zeker. Je mag ze niet uit elkaar halen. Jongens en meisjes, als je een armband hebt, hè, van vier schakels. Onze tekst heeft eigenlijk vier schakels. En je haalt uit die armband één schakel weg, dan heb je geen armband meer, hè. Nou, dit is nou een geestelijke armband. Je moet de schakels dus erin laten staan. Geestelijke armband. En Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Stel je voor dat de Heer Jezus in het graf gebleven was. In Paulus' tijd waren er mensen die geloofden dat hij niet lichamelijk was opgestaan. Stel je nou voor dat we een dode Heer Jezus hadden. Dan kon hij dus ook niet naar de hemel varen. Dan kon hij dus ook het volbrachte werk van Golgotha's kruis, waarover hij geroepen heeft, het is volbracht, niet ten goede brengen voor alle die hem aanroepen in de nood en die in de nood zijn gunst oneindig groot vinden. Dan was het een verloren zaak, mensen. Dan had de duivel gewonnen. Dan zou het een hel op aarde worden. En dan waren alle predikers, Paulus sluit zichzelf daarbij in, leugenachtig. En dan waren alle mensen, hoe carrière ze ook gemaakt hadden, de meest ellendige mensen op de wereld. En daarom staat hier die uitroep, die verwonderde uitroep. Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook is opgewekt. En opgewekt, dat heeft de Heer Jezus niet zelf gedaan, dat heeft zijn Vader gedaan, hè? Op de derde dag, op vrijdag gestorven, op zondag opgewekt. De derde dag is altijd een heel belangrijke dag in de Bijbel. En op Pasen, bij de opwekking van de Heer Jezus, zegt God eigenlijk volbracht. Ik ben er zo tevreden mee. Het is af. U hebt het zo goed gedaan, mijn lieve zoon. Opgewekt. Een levend uit het graf verrezen. Dat betekent niet alleen dat de schuld van Gods kinderen verzoend wordt, dat de zonde vergeven kan worden, maar dat de duivel en de dood en de machten van de hel het niet zullen winnen, zoals ook zo prachtig gezegd wordt verderop in Romeinen 8. De Heere is opgewekt en opgestaan. Hij is in de glorie terechtgekomen. Hij leeft. Geprezen zij zijn naam. Geprezen zij zijn werk. O gemeente, en doordat nou Christus uit de dood is opgewekt, jij en ik door genade opgewekte christenen worden. Natuurlijk anders dan de Heere Jezus. Maar mag u daar iets van kennen? Mag ik u dat persoonlijk vragen? Dat je door de kracht van de Heilige Geest op bent gestaan uit je zondegraf. En dat je gestorven bent aan jezelf en herboren in de Heere, in het nieuwe ik, in de levende Christus. Indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zegt Paulus in Colossense 3. Zo zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van de Vader. En niet de dingen die beneden zijn. Blijkbaar moet hij dat erbij zeggen, omdat je na ontvangen genade, en daar weet u toch ook alles van, vaak nog zo leeft alsof de Heere nog in het graf zou liggen. Als we een gestorven Christus hadden, dan, al had hij uitgeroepen het is volbracht, dan was het al verloren. Maar nou we een levende Christus hebben, is het al verkoren wat God in het boek van het leven geschreven heeft. En zalig als u er bent achtergekomen dat de Heilige Geest ook uw naam heeft opgetekend in het boek des levens. Dan onderschrijf je ook dit gedeelte van de tekst. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Pasen, dat is meer dan Goede Vrijdag. De opgewekte is meer dan een gestorvene. Het leven, dat is meer dan de dood. En verzoening is meer dan de schuld. En als je dat mag kennen, geliefden, schuchteren, of bevestigden, of bekommerden, toevlucht nemenden, hoe ver u ook op de weg bent, als je dat mag kennen, dan zul je ook die dingen van boven die je persoonlijk van de Here leert in de binnenkamer, eenzaam met God, gemeenzaam, die zul je als je aan het werk moet in je gezin of in je bedrijf of in de gemeente of in de samenleving of op school, waar je ook maar je taak hebt, die zul je dan bij dat licht van de Heilige Geest dat op Pinksteren uitgestort is, proberen te laten zien dat je niet leeft volgens de helft plus één zoals dat tegenwoordig in Nederland gaat. Maar dat je leeft vanuit die koning der glorie van boven. En dat je dat met alle lek en gebrek op aarde enigszins mag laten zien. O, wat rijk, als de schuld voor al Gods kinderen betaald is. Het is groot dat Christus voor zijn volk de dood inging. Maar het is nog groter dat hij voor hen opstond. En dat hij ze niet vergeten is sinds de hemelvaart. Integendeel, dat hij de Heilige Geest heeft uitgestort om aan hem te verbinden. En die geest wil ook verklaren wat er is in het hart van God, ook voor uw leven. Het volle werk van de levende Christus is veel, is meer, maar is ook het meeste. Want wat staat er achteraan nog? Ja, wat meer is die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is. Ja, jongens en meisjes, koning Salomo, toen hij op de troon zat, toen kwam Batseba een keer op bezoek en hij was erg gesteld op zijn moeder. En toen zette hij een troon in de troonzaal aan de rechterkant van de troon van de koning neer. Nou, en Batseba mocht dan aan de rechterhand, de ereplek was dat. Zo eerde Salomo zijn moeder Batseba. Dat is natuurlijk een beeld van beneden, maar hier is dat beeld eigenlijk in de tekst ook zo. Ja, wat meer als die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand van God is. De Heere God, mag ik het eerbiedig zo zeggen, die was zo tevreden met het volle werk van de levende Christus, dat u hem uitnodigt om op de ereplek te gaan zitten, aan de rechterhand in de troon van de genade. Ja, dat was een troon van recht. En als wij voor die rechtbank gedaagd waren, mensen, dan liep het met ons slecht af, terecht. Maar sinds hemelvaart en de uitnodiging van God de Vader, dat de heiland de ereplek mocht innemen aan de rechterhand van hem in de troon, omdat hij het werk zo perfect heeft volbracht. Sinds die tijd is de troon van recht een troon van genade. Wat een wonder, hè? Want het recht heeft Christus bevredigd in zijn volledige werk. En nu blijft er genade over, ook op grond van recht. Ja, daarover zometeen nog meer. Voor alle die nou door die openstaande deur in de hemel sinds hemelvaart, als ik het beeldend zo mag zeggen, de toevlucht nemen tot de troon van de genade. En dan staat er bij de Hebreeën schrijver dat je dat met vrijmoedigheid mag doen. Ja, en vrijmoedigheid naar de troon van de genade vluchten, dat is geen brutaliteit. Dat leert een kind van God af. Maar vrijmoedigheid, dat is wel beslist die kant op gaan, maar helemaal open raken voor de Heer. Dat is het, daar hou je niks achter. Daar hou je niks achter. En dat is zo wonderlijk rijk, gemeente. Dan hou je niks achter. En dat, ja, dat betekent dus dat alle zonden heel openbaar komen. Hè. Die kun je voor een mens nog verzwijgen en bedekken. Maar als je naar de troon van de genade vlucht, dan kom je helemaal open te liggen voor de Here. En weet u, als je nou geen genade kent, dan denk je, mij niet gezien. Maar als nou genade je deel geworden is, Dan heb je iets van die verloren zoon die, als die de goedheid van de Vader indachtig wordt, dan zegt, ik zal opstaan en ik zal naar mijn Vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En hij gaat ook dan, hè, vertelt de Heere Jezus in de gelijkenis. En wat gebeurt er dan? Wie ziet wie het eerst? Die vader ziet die zoon eerst, voordat hij de schuldbelijdenis uit kan spreken. En die neemt hem in zijn armen en die kust hem waar hij hem maar kussen kan. Kijk, gemeente, dat is nou Vader, Zoon en Heilige Geest. Bewogen met het lot van zondaar. En als je door de trekkracht van de Heilige Geest die verse en levende weg met de troon van de genade mag vluchten, dan kom je wel helemaal open te liggen als een zondaar voor de Heere. Maar daar pint de Heere je niet op vast, dat doet de duivel. Maar hij verzoent en zuivert. Bijzonder, hè? De kracht van dat bloed, de gunning van de genade, het wonder van in ontferming aangenomen te zijn. Mag u het verstaan? Weet u ervan? En als je al jaren geleden belijdenis hebt gedaan, mag je dan ook verdieping kennen in dat tere werk van de Heilige Geest, die het uit Christus neemt en die het aan u verkondigt. Die op de ereplek, ik zeg het met eerbied, aan Gods rechterhand geen vakantie houdt, maar daar zijn volle ambt bedient als de eeuwige hoge priester. Die in één keer verzoend heeft alle die door hem tot God vluchten, Hebreeën 7. Daar hij altijd leeft om zijn volk zalig te maken. Altijd in dienst, nooit een wachttijd. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. De plek van de glorie, de plek van de overwinning, overwinning van de duivel, redding van zondaren, uiteindelijk ook de overwinning van de dood en van het graf. De Heere triomfator, God is verzoend, zijn volk gered. Zo kon het alleen. En daarvan is een heerlijk getuigenis, opgewekt op de derde dag. En dan, die rechterhand heeft nog een betekenis. Want dan lezen we bij Paulus in 1 Korinthe 15 dat nou God de Vader de regering over kerk en wereld gelegd heeft in doorboorde handen. En die handen blijven uitgestoken, die blijven leiden en wijden tot aan de wederkomst. Wat is dat wat, hè? Dan kan het wel eens heel anders gaan dan je denkt, gemeente. Maar dan is het uiteindelijk geen hel op aarde. Al gebeuren natuurlijk op deze wereld vreselijke dingen. En al zijn er heel veel mensen in nood. Maar uiteindelijk is het nog geen hel op aarde. Omdat God de Vader regeert door zijn rechterhand. Door de Heere Jezus Christus. En zijn volbrachte werk. Ook de mensen die er geen snars van geloven. Delen in de zegeningen die Christus uiteindelijk verworven heeft. En als ze daar niet mee tot de Heere vluchten in geloof en bekering. Mensen, wat zal dat vreselijk zijn. Want dan blijft de hel, dan blijft de verdoemenis over, gemeente. Maar laten we maar niet voor een ander luisteren. Maar laten we maar voor onszelf luisteren. Want je kunt ook een kerkbank versleten hebben bij wijze van spreken in je leven. En toch je hart en je verstand nog in eigen hand gehouden hebben. Dan blijft uiteindelijk de verdoemenis over, gemeente. En als dat u zou overkomen, dan moet je zeggen, het is terecht, vreselijk, hè. Want dan zal de Heere zeggen tegen je, je hebt niet gewild dat ik koning over je leven zou zijn. O gemeente, zoek de Heere en leef. Kinderen van de Heere, schuchteren en bevestigen, kleine en grote in de genade. Wat een genade. Als je nou door die rechterhand van de Heere God, door de Heere Jezus Christus, door zijn doorboorde handen bediend mag worden. En dat je als dode stenen in jezelf bent opgeraapt door zijn doorboorde hand. levende steen gemaakt van een levend Jeruzalem dat zich verwonderen mag over het volle en levende werk van de ten hemel gevaren Christus. En dan ben ik bij het vierde punt in de preek, gemeente, de staat die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Staat in de tegenwoordige tijd, hè? Dat is al 2000 jaar geleden opgeschreven. Staat in de tegenwoordige tijd en terecht. Want die hoge priester, ik zei het al in het andere punt, die bedient daar zijn volle ambt, zijn volbrachte werk. En nu bidt hij voor Gods volk en kinderen. Wat een zegen, gemeente. Als je daar een plekje mag hebben, die ook voor ons bidt. Dat is het allermeeste. Want als je hart door de Heere is ingenomen, als je het mocht verliezen van jezelf, als de duivel geen vat meer op je heeft in beginsel, dan kan het nog wel eens anders gaan dan je ooit gedacht had. En dan heb je dat gebed van de Heere zo nodig. Zalig als u het mag verstaan. Daar is genade voor nodig, gemeente. Toen de Heere tegen de discipelen zei, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften gelijk de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Toen heeft Petrus gedacht, dat moeten mijn collega's in hun zak steken. Dat gebed heb ik niet nodig. Maar toen de Heere driemaal verloochende, werd dat gebed, die voorbede van de heiland, zijn eeuwige behoud. Wat een zegen, gemeente, als we dat mogen kennen. Een plekje te hebben in de voorbede van de Heer Jezus. Dat was voor de Joden in de tijd dat Paulus dit opschreef een ergernis. En voor de heidenen een dwaasheid. Twee reacties. Want dan moet je jezelf verliezen. Een reactie van het verstand en een reactie van het hart. Ja, en dan moet je zelf de touwtjes uit handen leren geven. Maar als je mag schuilen als een toevluchtnemend kind van God achter het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dan wil je graag dat Hij de touwtjes van je leven in handen neemt. Ach, gemeente, dat is zo zalig. Dat is zo zalig. Dan gaat het achter de Heere aan, zijn toekomst tegemoet. En dan kan het wel eens heel anders gaan dan je denkt. Maar dat mag je bij die troon van de genade heel open overleggen met de Heere. Dan mag je je hart helemaal voor de Heere openleggen. En de Heere weet natuurlijk al wel wat er in je hart is. Maar door te vluchten naar die voorbeden van de heiland, weet je zelf ook in je hart dat de Heere van je af weet. En natuurlijk zijn er ook heel veel zegeningen in het leven. Die hebben we ook niet zelf, al hebben we er hard voor gewerkt, niet zelf verdiend. Maar die krijg je uiteindelijk ook op de voorbeden van deze ontfermende Heere. Wat mag er dan ook een dankbaarheid zijn voor liefde, voor gezondheid, voor werkkracht, voor werklust, voor relaties, voor vrijheid en voor zegen en voor een mooie gemeente. Wat moet de Heere daar ook de dank van ontvangen, gemeente? En dankbaar in de Bijbel, dat is goed spreken van Gods genade. Prachtig als we dat mogen kennen. O kinderen van de Heere, wij zijn te weinig dankbaar. Maar we zullen de eeuwigheid nodig hebben of de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel, om de Heere daar eenmaal eeuwig voor groot te maken. Het allermeeste is dat er dus een voorbede in de hemel is. Niet voor de wereld bid ik u, zegt de Heere Jezus in Johannes 17. Maar voor mijn kinderen, de grote en de kleine in de genade, die ook voor ons bidt. En ik vond het zo mooi dat de ouderling in de consistorie zei, hij zegt geen amen. Dat gaat dus steeds maar door. Wat een heiland, hè? Wat een ontferming, hè? Wat een genade, hè? Wat een onverdiende goedheid. O gemeente, als je dat in het leven van de genade niet leert kennen, is het toch ook terecht als de Heer in het laatste oordeel tegen je zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u niet gekend, Oh, hij weet zeker wel hoe je heet. Maar dat ik heb u niet gekend betekent, er is geen band gevallen tussen u en tussen mij. En daarom hoor je er niet bij. Je hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Wat een heiland, hè? En dat je nou met alles waar je mee kunt tobben of waar je dankbaar voor bent, met alles waarmee je behept bent, dat je dan door die open deur naar de hemel mag vluchten. Daar is geen wachttijd. Daar is nog nooit iemand teruggestuurd die het echt om de Here te doen was. Die ook voor ons bidt. En als je dan een moeilijke weg gaat, dan mag je ook eerlijk tegen de Here zeggen: Here, ik begrijp uw weg met mijn leven niet. Maar daar bent u ook God voor. Pas erop dat we de Here nooit in het beklaagde bankje zetten. Hè? Daar bent u ook God voor. Maar leid me en leer me dan in die voorbeden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat de Here dan misschien niet geeft wat er op uw verlanglijstje staat. Maar dat de Here zichzelf geeft. En dan is mijn genade, zegt de Here, voor u genoeg. Die ook voor ons bidt. Je merkt het, jongens en meisjes, dat in deze geestelijke armband, als ik het zo nog een keer mag zeggen, het naar een climax gaat. Het allerhoogste is dat die gestorven en opgewekte en naar de hemel gevaren Christus vandaag zijn volk leidt en wijdt. En dan staat er in het Grieks voor bidden een woord dat je kunt vertalen met biddend pleiten en pleitend bidden. Dat is anders, dat kan de Heer Jezus alleen maar dan wij. Wij moeten het vragen om Jezus wil. Prachtig hoor, prachtig. Maar dat pleitend bidden, dat biddend pleiten. Met eerbied gesproken, de heiland mag het ook eisen van zijn vader. Wat een heiland, hè? En weet u wat hij in alle genade ook doet? Wij bidden zo vaak verkeerd en krom en zondig, al zijn er ook oprechte gebeden. Hij neemt weg wat in dat gebed niet voor zijn vader kan bestaan. En hij voegt vanuit zijn eigen werk aan dat gebed van u toe, dat het bij de vader terechtkomt. Wij weten niet wat we bidden zullen, ook Romeinen 8, zoals het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Herkent u het? Die trekkracht van boven en naar boven toe. En dan staat er nog wat. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij. Omdat hij naar God voor de heiligen bidt. Prachtig. En heiligen, dat zijn geen zondeloze mensen. Maar dat zijn schuldige zondaren die schuilen achter het volbrachte werk van de Here. En dan legt de Heilige Geest dat volbrachte werk op uw ziel en op uw hart en op uw leven. En dan komt u aan. Dan komt u thuis. Ook al krijgt u misschien niet wat u vraagt, maar u krijgt God zelf. Zodat je Abba, Vader mag zeggen. Zalig gemeente, als we dat mogen kennen. Oh, dan hebben we hem zo lief en dan hebben we hem zo nodig. Dan willen we geen kwaad woord van de Here horen. Dan aanbidden we hem. En dan zeggen we met de bruid uit het Hooglied van deze lieve Heer Jezus Christus: zo één is mijn verlosser en zo één is mijn liefste. Mag ik u vragen? Mag ik jou vragen? Kunt u iets noemen concreet wat u dankt aan de voorbeden van Christus? Al verstond u zelf ook uw verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld bewaard in die verzoeking van de duivel. En dat toen dat woord in je kwam van de Heer Jezus. Ik heb voor u gebeden. Ik bid voor u. Dat uw geloof niet ophoudt. En vanuit het ja tegen de Heer en van de Heer kon je nee zeggen tegen de verzoeking. Of uitgetild boven een zware depressie. Waarvan de duivel je siste in je ziel nog even en ik heb je. Heere, ontferm u over mij. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Of toen je tot oprechte schuldbelijdenis kwam. Ja, je wist wel wat zonde was en je kon er ook goed over redeneren. Maar toen het bevindelijk ingeleefd werd. Het schuld voor de Heere. En zonde voor de Heer over concrete zonde. Kijk, en dan zegt de Heer Jezus, ik voor u dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. En nu mag je voor altijd leven. Vrede door het bloed van het kruis. Dan komen onvervulde wensen, onvervulde verlangens op de plek te staan waar de Heer ze wil hebben. Zodat ze u niet hinderen. Of als je tot bekering kwam, jonge man, jonge vrouw, nog voor je 20ste, dat kan. Van dood levend gemaakt. Wat een wonder is dat. En dat op kosten van niemand anders dan die pleitende en biddende hoge priester Jezus Christus. Of als uw kind van de Heere mocht groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat je zo ook doorzichtig mag zijn in je leven elke dag. Tot op de volkomen verzoening van de heiland. En zo tot een levend getuige. Staande gebleven in de verleiding. Die advocaat in de hemel, die pleitende en biddende heren, die verzwijgt niets in zijn voorbeden. Advocaten tegenwoordig maken van hun cliënten de schuld zo klein dat ze weinig straf krijgen. Maar deze heiland die houdt niks achter. Die weet precies wat er aan de hand is. Maar er staat altijd tegenover, hoe diep je schuld ook ligt, dat het volbrachte werk van de Heer Jezus nog zoveel dieper gaat. En als de Heilige Geest dat toepast aan je hart, gemeente. Oh, dan heb je een voorbidder in je hart. En dan heb je een voorbidder in de hemel. Dat is een levensverzekering die niet stopt bij het sterven, maar die meegaat de eeuwigheid in. Ja, en als ze aan mogen komen bij de troon, dan krijgen ze de krans der rechtvaardigheid omdat ze wettig hebben gestreden. Maar die leggen ze van hun hoofd af voor de voeten van het Lam, de Heere Jezus Christus. En ze zeggen, Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom bent u het waard om eeuwig geliefd, geloofd en gedankt te worden. Zalig gemeente, als wij die levensverzekering tot in de eeuwigheid kennen. Dan kennen we iets van het lied dat in Openbaring 5 door de geheiligden gezongen wordt. Halleluja, lof zij het lam, dat onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, maar hij leeft. En die het volk dat hij ontzondigd heeft, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, tot in eeuwigheid beveiligd. We zullen de eeuwigheid nodig hebben, of de wederkomst van de Heere Jezus Christus na de jongste dag, om eeuwig te zeggen, Heere, u bent het waard. Om eeuwig geliefd, geloofd en gediend te worden. Of met die bekende psalm. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt en zult en kunt behoeden. Voor vijandsmacht en vreselijk woede. En hen beschermt in het grootst gevaar. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. Lieve Heere, wij mogen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw hart van eeuwigheid af. En in de Heere Jezus historisch heel bijzonder voor dat diepe werk van die lieve borg en zaligmaker. Dat er nou één is die uit Gods hart geboren is, die voor al zijn volk en kinderen het recht bevredigd heeft, de toorn gedragen, de schuld verzoend. Ach Heere, dat kunnen we alleen maar bewonderen. Dat krijgen we niet klein, gelukkig. Zo groot is het, zo diep en zo vast en zo rijk. En zo hoog reikt het ook, dat de duivel het niet zal winnen, maar dat eens uw volk en kinderen de aarde zullen bevolken onder de nieuwe hemel en eeuwig de drie enige God verheerlijken. We danken u, Heere, dat we in eerbied en verwondering samen mochten zijn in deze middagdienst. En we danken u voor de bediening van uw woord. En laat het door het tere werk van uw Heilige Geest ook in ons hart zijn toegepast of worden toegepast. Ook van jongeren en kinderen. En als wij onbekeerd zijn, Heere, ontdek er ons dan aan voordat het voor altijd te laat is. En als er een levende band met u mag zijn, wat mogen wij daar dan dankbaar voor zijn? En hebben we ook daarin onze verantwoordelijkheid te verstaan? Heren, we danken u voor het psalmgezang en voor het orgelspel en voor uw woord. En dat we ook de kinderen zo hebben horen zingen. En niet alleen de kinderen, maar dat we niet alleen stemmen hebben gehoord, maar ook harten die aangedaan zijn van omhoog en daarom uw lof vertolken. Heren, wij danken u voor de ontmoeting van vandaag. En bidden voor de kerk op Urk. We zijn dankbaar dat dominee Uitslag mocht bedanken voor de kerk, voor het beroep naar Elburg. Dat hij nog aan de gemeente verbonden mag blijven. Zegen hem, zegen dominee van Heteren. En zegen de kerkenraad met hun gezinnen. Laat er veel gebed mogen zijn in de gemeente voor de voortgang van uw werk aan deze plek, Heren. En dat we christen zouden zijn, wedergeboren christenen, niet alleen in de binnenkamer, maar ook in het openbare leven op Urk en waar we in de samenleving ook een plekje hebben. Wij bidden, Heren, voor zieken en beproefden en bedroefden, mensen die een moeilijke weg gaan, dat ze toch mochten schuilen achter de voorbeden van niemand anders dan die levende Heren hoog boven ons, maar door het tere werk van de Heilige Geest toch ook zo heel nabij. Wij bidden om uw zegen, Heren, een nieuwe week zijn ingegaan richting Pinksteren als u het geeft. We hebben vanmorgen gehoord dat vele jongeren belijdenis hopen af te leggen, ook hier in de Ebenezerkerk op eerste Pinksterdag. En we bidden, Heren, of die jonge mensen ook in hun hart geraakt mochten zijn door uw genade en zo hun ja-woord ten overstaan van u de Heren en voor de gemeente en voor zichzelf mogen geven op eerste en tweede Pinksterdag. Zegen de gezinnen, zegen de jongeren. En geef in uw goedheid dat er ook onder het jonge geslacht een kerk mag ontstaan die de Heere vreest. En voor de toekomst ook een getuigenis wil geven van wie de Heere is. Wij danken u, Heere, voor de zondag op Urk. Bidden om uw ontferming persoonlijk en gemeenschappelijk. Ook voor de gemeenschap in de kerk, maar ook in de gemeenschap van de Urkers samenleving. Laat er een getuigenis van mogen uitgaan, ook in de rest van het land. Zegen ook de werkgelegenheid van de vissers en anderen waar toch best wat zorg over is. Gedenk ons, Heren, met en voor elkaar in de vergeving van onze zonden en dankbaar voor uw zegeningen. Houd ons gemoed voor u bereid opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Om Jezus wil uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 68. En daarvan het 16e couplet. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning, waar hij, bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning aan Gods rechterhand. Psalm 68, vers 16, ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.